Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 7. En daaruit lees ik u alleen voor het laatste gedeelte van vers 25. Handelingen 7, het laatste gedeelte van vers 25, daar spreekt het woord van de Heere aldus, maar zij hebben het niet verstaan. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij waren bezig met de les uit het verleden. Wij zijn de vorige keer gekomen tot en met het 16e vers. Wij hebben al gemerkt dat je globaal gezien de redevoering van Stefanus in een aantal delen kunt verdelen. We hebben een stuk gehoord over de patriarchen, Abraham, Isaac, Jacob en de 12 patriarchen. Nu is er een stuk, een vrij lang stuk aan de orde over Mozes en over de reis door de woestijn. En dan tenslotte volgt er nog een kort stukje over de tijd van de tempel van de koningen, in zonderheid van koning David of koning Salomo, die de Heere een huis bouwde. En dan volgt een korte toepassing op alles wat door Stefanus werd gezegd. Om nog even dit in herinnering te brengen, het was de bedoeling voor mij dat ik niet uitvoerig bij ieder vers zou stilstaan, omdat wij dan die hele geschiedenis uit het Oude Testament zouden gaan behandelen. En dat is uiteraard niet de bedoeling in deze Bijbellezing over de handelingen. Wat ik zag voor mezelf als doel is dit: welke betekenis heeft die reden die Stefanus door de Heilige Geest gesproken heeft in verband met de persoon en het werk, de naam waar het om gaat? De naam van de Heer Jezus Christus. En nu, ook even globaal gezegd, de hoofdgedachte is dus, ook nu weer, dat Stefanus laat zien dat wat er gebeurd is, dat droeve, die verwerping van het woord dat vlees geworden is, die Heere Jezus Christus, dat dat eigenlijk niet een op zichzelf staand gebeuren is. Maar dat door de hele geschiedenis van Israël heen gebleken is. Hun afkeer, hun onwil tegenover de Heere en tegenover de door de Heere gezondenen. En vandaar dat ik probeer dus telkens kleine vingerwijzingen te geven die heenwijzen, die vergelijkingen vormen met wat er hier gebeurd is, waar de handelingen ook in geschreven staan, met de Heer Jezus Christus, die gekomen is tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat dit uiteindelijk een ontluisterende visie blijkt te zijn op wat je zou kunnen noemen de geschiedenis van Israël, dat wordt duidelijk. Vooral als we bedenken die overspannen verering die zij hebben voor het verleden, voor alles wat er toen geweest en gebeurd is. Hun grenzeloze verering van mannen als Mozes en ook Abraham en Isaac en Jacob. U voelt wel aan, als Stefanus dan gaat tekenen hoe het nou geweest is in al die tijden en eeuwen, dat dat ergens vreselijk ontluisterend is voor de eigen gerechtigheid en de nationale trots. Natuurlijk, er is wel reden om blij te zijn, maar dan alleen om wat God gedaan heeft. In zijn nimmer aflatende trouw. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst en tranen aan. En hun hateren verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond. En had berouw naar al zijn goedheid. Meedogendheid met Israëls wond. Dat is het wonder. Maar er blijft dan ook niets anders over dan die roemt. Die roemen in de Heer. En dat was nou juist het punt. Wij zijn Abraham zaad. Die belangrijke man. En wij zijn nooit dienstbaar geweest. Wij zijn nooit slaven geweest. We zijn altijd vrije mensen geweest. Sinds God ons heeft bevrijd. Daarbij keek men ook vaak met diepe minachting op al het andere neer. Nou, in dat licht gezien, dan voelt u wel aan de betekenis en de tendens, de teneur van die rede van Stefanus, die zich steeds meer toespitst op de werkelijkheid, zoals het echt is geweest en zoals het nog is. Nou, hier wilde ik het bij laten en dan nu vervolgen. Het is een groot stuk en dat zullen wij vanavond niet helemaal, denk ik, door kunnen wandelen. Maar dat geeft niet. Ik weet zelf niet hoe ver we komen zullen, maar dat zien we dan wel. Het laatste dat wij gehoord hebben was het einde van alle vlees van Jacob. Hij sterft en onze vaders en ze werden gebracht in hun graf. Het was voorbij. En toen bleef dat volk van Gods keuze, bleef wonen in Egypte. Ik heb in het verleden getracht te verduidelijken dat het aannemelijk is dat die Joden die van huis uit altijd in Jeruzalem waren blijven wonen, van geslacht op geslacht, na de Babylonische wegvoering uiteraard, dat die een beetje neerzagen op die Joden in de diaspora, in de verstrooiing, die over de hele toenmaals bekende wereld waren uitgezworven en daar hun leven hadden opgebouwd, hun zakenleven, noem maar op. En die mensen, die werden toch door een innerlijk heimwee gedreven, waar wij nog van zingen, o dierbaar plekje grond, waar eens mijn wieg op stond. Die mensen, die hadden toch, vele van die mensen hadden als ideaal, als we de schaapjes op het droge hebben, ja, dan zouden we toch wel graag naar dat land terug willen gaan. En zo kwamen er in de loop der jaren, kwamen er duizenden van die mensen, bejaarde mensen, kwamen naar Jeruzalem. Vaak lieten ze hun familie, hun jonge kinderen, of waren inmiddels ook al mensen van middelbare leeftijd misschien, maar die lieten ze achter of ze gingen mee, maar die bleven daar waar ze hun bestaan hadden opgebouwd in Griekenland of weet ik waar allemaal. Maar zij kwamen terug. Maar, ik had al eerder gezegd, in verband met die Griekse en Hebreeuwse weduwen, allebei Joodse weduwen, maar met die Griekse wordt aangeduid al die weduwen die daar in Jeruzalem waren teruggekomen met hun mannen, waar de man van gestorven was, maar die hun leven lang buiten Jeruzalem, buiten Palestina hadden gewoond en die ook Grieks spraken en waarvan velen het Hebreeuws ook niet machtig waren. Ze lazen ook de Bijbel in het Hebreeuws, in het Grieks, de Septuagint, de vertaling van de 70. Ze hadden hun eigen synagogen. Ze hadden net als in Australië, heb je de Hollandse Club en die zal je in Canada en de Verenigde Staten ook wel hebben, maar hadden hun, je zou zeggen, hun eigen club. En ik heb toen ook gezegd, ze waren over het algemeen, doordat ze meer van de wereld gezien hadden, meer van andere culturen hadden meegenomen, stonden ze toch over het algemeen wel iets, ja, met iets bredere blik in het leven dan die mensen die altijd op hun stekkie gebleven waren. En toen heb ik al gezegd dat waarschijnlijk dat ook de achtergrond is dat die Grieks sprekenden toch min of meer met een scheef oogje werden aangekeken, want die waren er maar bijgekomen. Die zijn eerst weg geweest, die hebben geld verdiend en die komen dan terug. Terug naar het oude land waar wij altijd hebben gewoond met al die tegenslagen en met al die moeite en verdriet, met al die zorgen enzovoorts enzovoorts. Ja, nou komen ze terug. Nou kopen ze hier een graf en ze willen hier begraven worden en noem maar op. Dat is wel aannemelijk en gezien onze menselijke natuur ook wel, verklaarbaar. Al is niet goed. En nu hebben we gehoord dat van die diakenen die gekozen werden, zeker ook Stefanus, ook zo'n Hellenistische Jood was, een Grieks sprekende Jood. Die zijn toen verkozen, die diakenen. En waarschijnlijk waren dat voor een groot deel die Joden die uit het buitenland teruggekomen waren. Dan moet je ook dit aspect even in het oog houden, dat als Stefanus de geschiedenis van Israël gaat beschrijven, dat daar een groot stuk bij zit waarin ons wordt verteld hoe ze als bijwoners en vreemdelingen jarenlang, soms eeuwenlang, in de vreemde hebben verkeerd. Zelfs dat een van hun grootste mannen, Mozes, de knecht Gods, dat hij zijn hele vorming, zijn wetenschappelijke vorming dan wel te verstaan, heeft gehad aan het hof van Farao, waar hij door de beste leraars van die tijd is onderwezen. Hij zegt dat niet direct zo rechtstreeks, maar ik denk dat we toch rekening mee moeten houden dat hij ook die zaken duidelijk aan de orde stelt van die vreemdelingschap, omdat hij ook ergens een man was en met hem vele anderen die een groot deel van hun leven in de grote wereld hadden verblijf gehad. Dat zeg ik even op de voorgrond. Nu gaan we verder. Vers 18. Dat vers 17. De tijd der belofte die God aan Abraham gezworen had, die genaakte. Het volk groeide en vermenigvuldigde in Egypte. De tijd der belofte. God had gezegd, na duisternis, na verdrukking, na donkerheid, zal ik dat volk uitvoeren. Dat volk had er nooit toe gekomen. Dat is heel opmerkelijk, maar als je nou het Oude Testament, die oude geschiedenissen leest, dan zeg je, dit volk, die trek, die Exodus bijvoorbeeld, die kan nooit van mensen uit zijn gegaan. Die berust puur op een ingrijpen van God. In de tijd ook dat die uittocht plaats zal vinden, hebben ze ook alles tegen. En zijn er hunnerzijds geen mogelijkheden om aan de terugkeer naar het land van de belofte te denken. Het zijn bepaalde dingen die we in de gaten moeten houden. Als de tijd der belofte, die God beloofd, gezworen had bij zichzelf, daar hij bij niemand die meerder was kon zweren, toen groeide het volk en vermenigvuldigde in Egypte. Het was nog niet het tijdstip van de vervulling, maar een bepaald tijdperk kwam aan een einde. Zoals we nu wel eens horen spreken over het jaar 2000, dat is weer iets heel anders. Dan komt er aan een bepaalde ring, als het ware een kring, weer een einde. Dan gaan we tellen, als we er nog zijn, zouden 2001, 2002, en zo ga je maar door, heel anders. Dan is er dus weer een zeker tijdperk voorbij. Misschien is het leerzaam om daar iets over te zeggen, over tijd. Want het komt nog een paar keer voor. Er staat de tijd der belofte. In vers 20 staat in welke tijd Mozes werd geboren. En in vers 23 staat als nu de tijd van 40 jaren vervuld was. Wat betekent dat nou? Ik weet niet, de ouderen zullen misschien op zulke dingetjes niet zo'n acht slaan, dat geeft ook helemaal niets. Maar het geeft mij even een aanknopingspunt. Misschien dat de jongeren die de krant bijhouden een beetje dat die het wel weten. Een poos terug. Toen verscheen er, ik meen van het comité, het anti-apartheidscomité Zuid-Afrika, verscheen een document. En dat document dat kreeg als aanduiding, als naam mee, het Kairos-document. Nou ja, het is natuurlijk heel goed te begrijpen als wij zoiets lezen dat je zegt, ja, wat betekent dat nou, het Kairos-document? Dat is heel logisch. Dat kun je ook niet zo makkelijk weten, bij wijze van. Maar dan moet je weten, waarom hebben die mensen dat nou het Kairos-document genoemd? Dat was een brief, zeg maar, waarin Zuid-Afrikaners en Europeanen op een uiterst felle manier hebben stelling genomen tegen de apartheidspolitiek. Of we daarmee eens zijn, dat is even vers 2, daar gaat het even niet om. Maar uiterst scherp hebben zij een stuk geschreven, als het ware als een laatste oproep, een laatste appel aan Zuid-Afrika en aan de hele wereld om een einde te maken aan de apartheidspolitiek. Dat was ongeveer de inhoud van dat Kairos-document. Maar nou is dat woordje Kairos, dat is het Griekse woord voor tijd. Maar je hebt nog een woord in het Grieks voor tijd. En dat kennen wij allemaal wel een beetje. Dat woord luidt chronos. Chronologie. Dat kom je in andere samenstellingen ook wel tegen in onze taal. Dus er zijn twee woorden, eigenlijk nog één, maar dat duidt meer de eeuwen aan. Maar om een tijd aan te duiden, zijn er twee woorden die gebruikt worden in de Bijbel. Dat is het woordje Kairos en dat is het woordje Chronos. Is er nou verschil in die twee woorden? Soms zeg je, nee, er is weinig verschil. Soms worden ze zo gebruikt dat je zegt, ja, hier zou ook wel Chronos kunnen staan. Hier zou ook wel Kairos kunnen staan. Soms. Maar toch kun je verschil merken. Wat is dat verschil? Meestal als het woordje tijd gebruikt wordt en het woordje Chronos in het Grieks wordt gebruikt, dan betekent dat een tijdperk. Een tijdperk, een langere tijd. En het woordje Kairos, dat betekent eigenlijk een tijdstip. Een ogenblik. Dat kan wel langer duren dan een ogenblik. Maar er zit als het ware een sterke lading in. Een sterke spanning. Het wil eigenlijk zeggen, de kairos, dat is het moment dat gegrepen moet worden. Dat is het moment dat God zich openbaart. Ik zou die gedachte het best, denk ik, kunnen vertolken door de tekst. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Het is de tijd. De tijd van de verkoeling. De tijd van de oprichting. De tijd van de ontferming. Heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Dat woordje kairos is dus geladen met een ondraaglijke spanning van dit is de tijd, de gelegene tijd, de door God bestemde tijd, want alles heeft een bestemd tijdstip door God vastgesteld in zijn eeuwige raad. Maar nu wordt tegelijkertijd in de Bijbel ons getekend dat dat onze dwaasheid is, onze ellende, dat en als wij dat tijdstip niet zien, niet voelen, niet beseffen, dat we er dus aan voorbij gaan. Zoals Jezus zegt, je hebt de tijd van je bezoeking niet gekend. De tijd dat de Zoon van God gekomen is in zijn heilig woord en werk. Het is onze eigen schuld. Dat is zeker. Onze zonde, onze blindheid. Maar tegelijkertijd spreekt God er ook zijn oordeel over uit, omdat je die tijd niet herkent. Omdat je het kostelijke van zijn genade en van zijn ontferming en van zijn evangelieprediking rangschikt in de chronologie als het ware. In de dingen die plaatsvinden, die zo voortgaan van jaar tot jaar tot jaar enzovoort. Omdat je daar in die kairos dat tijdsgevricht in verband met Gods handelingen niet herkent. Daarover verdoornt God zich. Ook al zijn wij van onszelf en van nature zo blind. En dan kom je nou telkens in de Bijbel tegen die tijd. Soms in de meer algemene aanduiding, chronos. Maar soms ook speciaal kairos. Het tijds. Dat God zich doet en laat vinden. Nabij u is het woord in uw mond. Het is het woord dat onder u gesproken wordt. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid, in dit tijdsgevricht in die kairos geopenbaard, geen acht. En u staat er onder andere in de evangelie, daar wordt dat woord vaak gebruikt, dat Jezus die was degene die als niemand anders die kairos, die tijd herkende. Als de tijd van vaders welbehagen, dat hij uitging om als het ware in dat allerbelangrijkste tijdsgevricht te doen wat God wilde op zijn tijd. Op zijn tijd. Hij kon zeggen,
Jullie tijd is altijd bereid. Mijn tijd is het nog niet. Mijn kairos is het nog niet. Het ogenblik komt. Ik zie het. Ik zie het aankomen. Ik voel het. Ik herken het. Want hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Hij herkent het. En dat is nu, geliefde gemeente, dat is in het algemeen gesproken nogmaals, het gebruik en de aanduiding van tijd die we in de Bijbel tegenkomen. En de ene keer wordt dit woord gebracht, soms kun je het niet onderscheiden, de andere keer een ander woord, maar vaak wordt toch heel duidelijk dat met dat woord kairos, en dat wordt bijvoorbeeld gebruikt in vers 20, niet in vers 17. Als de tijd der belofte, dat is nog niet het moment. Dat is de aanloopperiode. Maar in vers 20, in welke tijd? Toen kwam het tijdstip dat Mozes werd geboren. Een ingrijpende gebeurtenis. Waar God bijzonderlijk in meekomt. En zijn bedoelingen in heeft. Ik zal dat, het is uiteraard voor de vakgeleerde is het nog moeilijk om het te onderscheiden. Dat betekent dat ik mij daar niet in begeef. Om, als we in het vervolg het woordje tijd tegenkomen in de handelingen, om daar al te diep op in te gaan. Maar het is misschien wel leerzaam om alleen dit eruit te onthouden. Tijd is niet in de Bijbel hetzelfde vaak als dat wij spreken over tijd. Als wij zeggen nou over een tijd, over een tijdje, of als ik tijd heb, of als ik dit, dat is anders. In de Bijbel is de achtergrond van de tijd vaak die grote spanning. Nu is het de wel aangename tijd. Nu gedenk aan de Schepper in de dagen uw jeugd. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Dat is een korte samenvatting. Dat wij zo blind zijn. Dat God ook als een oordeel ons met blindheid kan slaan vanwege onze blindheid. Dat mogen verder duidelijk zijn. Dat ik hier uiteraard niet mee stel dat wij in staat zijn de tijd te grijpen. Ja, dat is mijn blindheid. Maar daarom is het wel ontzaggelijk erg en welzalig is hij die van God gegrepen wordt om tot het besef te komen. Hij is nabij. Hij is nabij. Die kairos die kan zo opeens bij je komen als je bij het lijk van je vader, van je moeder, van je kind staat. Of als je in de kerk zit. Op een gegeven moment kan het opeens bij je komen. Dat het is als het ware een spanning. Een crisissituatie. Waarin. Ja, je zou zeggen. Het van twee. Één is. Of de stem van God wordt herkend. Door genade. Of niet. Dat opeens zo dichtbij komt. Alsof. Heel persoonlijk de vraag tot ons op dat moment gericht wordt. Wie zegt gij dat ik ben? Goed, nou, ik ga er nu niet verder op in. Nou begrijp je gelijk waarom dat document van die anti-apartheidscomité Kairos document heette. Zij duiden de tijd in Zuid-Afrika aan nu als het tijdsgevricht. Nou gaat het erom. Nou de tijd begrepen en het moment en de middelen aangrijpen om te veranderen, anders gaat die kairos voorbij. En dan kan het niet meer. Dan is het voorbij. Dan is het alleen maar bloed, tranen, geweld enzovoorts. De tijd van de belofte. Nog niet de tijdstip, maar de tijd van de belofte die God aan Abraham gezworen had, genaamd. Groeit het volk en vermenigvuldigt in Egypte. Het gaat goed. Gaat heel goed. Dat God aan zijn belofte denkt. En dat is zo opmerkelijk, vaak. Het staat er hier niet expliciet bij, maar zou het volk er ook aan gedacht hebben? In het algemeen gesproken denk ik, nee. Er zullen wel enkelingen geweest zijn die er wel eens aan gedacht hebben en de Heer hebben aangelopen. Maar in het algemeen is de tekening van Israël door Stefanus van dien aard dat je zegt, nou, ik weet het niet. In Egypte deugen het ook al niet. Met hun geestelijke situatie, met hun geestelijk leven. Maar wat is dat opmerkelijk dan? Dat de Heere God, ondanks de werkzaamheden of niet werkzaamheden van de mensen met de belofte, dat de Heer daarom zijn belofte niet vertraagt. Niet vergeet dat dat doorgaat. Wat is dat opmerkelijk? Groot. Ik weet wel, daar heb je misschien in het privéleven niet zo mee te maken. In die zin, het gaat hier natuurlijk over een volk en over volken. Maar wie zou nou op het idee komen dat wat daar gebeurt met dat volk daar in Egypte, dat dat gevolg is dat God gedenkt aan zijn belofte. Al zo zal uw zaad zijn als de sterren aan de hemel en als het zand dat niet geteld kan worden. Als er niemand aan denkt, dan denkt God er nog aan. Als dat is tot ons door mag dringen, wat kan dat dan een troost zijn? Een troost zijn. Dan zingt de dichter al, ben ik zelfs van vader en van moeder vergeten of verlaten. De Heere denkt aan mij. Wat kan het ook een troost zijn wanneer wij in droefheid ten neer zitten, omdat we ons in een ogenblik realiseren dat we zo ver afstaan van je naaste, je kind, je kinderen en zoveel. Dat je niet in een dode constatering, maar in een diep, verdrietig, beschaamd gevoel voor de Heere je schuld beleidt. Heere, ach, wat ben ik hard. Wat ben ik verhard. Wil mij toch doen smelten door uw liefde. Wil mij toch alstublieft geven wat u behaagt. Wat kan het dan een troost zijn, dat ondanks dat de Heer toch bleef denken aan zijn verbond. En dat de Heer het toch doorgaat om een kerk bijeen te vergaderen uit alle geslacht, tong en taal. En dat de Heer het toch doorgaat. Met eerbied gesproken al lopen vader en moeder er wel eens de kantjes af. Dat die doorgaat. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Dat is de troost die erin zit. De tijd der belofte, die genaakt. God kan het niet doen, omdat Israël daar op de knieën ligt, omdat ze zo werkzaam zijn met Abraham en met de belofte die de Heere God gegeven heeft. Als de Heere met eerbied gesproken daarop zou moeten wachten, wie zou er dan ooit in het beloofde land terechtkomen? maar hij heeft gezworen. En hij denkt aan zijn eed en aan zijn trouwverbond. En hij zegent dat volk in Egypte. Nou, wat nou? Nou, dan zeg je nou, dat is mooi. Nou kun je wel zien dat de tijd van de belofte vervuld wordt. Vandaag of morgen, dan komt het zijn, we vertrekken. En dat is nou net dat eigenaardige. Dat ging allemaal goed, tot er een andere koning opstond, die Jozef niet gekend had. Een sluwe vos, listig. Hij gaat tegen het geslacht van de Joden verschrikkelijk tekeer. Hij handelt kwaad, gemeen met ze. Hij wil dat volk stuiten. Dat volk wordt hem te groot. Hij ducht een gevaar. Dat heb je nu ook. In ons land zie je dat ook. In het klein. Je hebt zoveel vreemdelingen. Je hebt zoveel dit, je hebt zoveel dat. En afgezien van allerlei factoren die waar heus wel wat voor te zeggen valt. Waar niks voor te zeggen valt, is in ieder geval die fascistische beweging die door bloed en door tranen en door geweld de vreemdeling willen doden en ombrengen. Daar is niets goeds voor te zeggen. En dat gaat soms heel ver. En dat leeft ook in een volk. Dat je toen heel sterk bij de Egyptische koning, Farao. Hij denkt die lui, ze mogen hier wel blijven, maar als ze maar gedecimeerd worden, minder, minder. Straks dan krijgen zij de baantjes. Ze hebben ze al. Straks zijn zij de geldschieters. Straks moeten we bij hun gaan vragen. Ja, maar zo gaat het niet. En dat is eigenlijk het argument. Maar die farao, die is zich weer niet bewust dat eigenlijk een ander aan de touwtjes trekt. Dat is de duivel. Die weet ook van een tijd der belofte. Die weet ook wat de Heere aan Abraham heeft beloofd. Die weet ook van dat zaad dat geboren moet worden, die verlosser uit Juda's. Dan die glorie won. En die is de inspirator op de achtergrond. Al weet farao dat niet, maar de duivel weet het wel. En die kan een hele wereld in beweging zetten en allerlei politieke dingen organiseren als hij zijn doel maar bereikt. De verijdeling van Gods komst in het vlees, in het zaad van de vrouw. En daarom voert hij al die kwaaie dingen in. De Joodse jongetjes mogen niet blijven leven. Die moeten verdronken worden in de Nijl. En sommige ouders die hebben in wanhoop hun kind te vondeling gelegd. Om het nog een kans te geven. De spionnen gaan rond. En nou genaakt de tijd der belofte. En het ging juist allemaal zo ontzettend goed. De aanwas was zo groot. Dat er de weinigen onder Israël die nog wel eens terugdachten aan die oude verhalen. Die zijn helemaal opgeleefd. Die hebben gedacht, het kan niet anders, maar er moet wat gebeuren. Gaat nu zo voorspoedig. En opeens kwam een verandering. Niet ten goede, maar ten kwade. Opeens staat daar de dreiging, levensgroot voor ze. Die bedreiging is de dood. Wie kan er nu nog, als het ware, zien die kairos? Dat het tijdstip, het ogenblik, de tijd der minne, de tijd der verlossing dichtbij komt. O als er zijn in ons midden die het niet zien zitten of die zo bedroefd zijn of moedeloos zijn, mag ik u dat dan vanavond ook eens zeggen? Het is geen rekensommetje. Het is geen rekensommetje, dat zeg ik erbij. Maar vergeet toch nooit dat de Bijbel er vol mee staat. Dat de tijden veranderen. Maar dat tijdstip van Gods ontferming, dat is en dat blijft. En dan moet je niet vreemd opkijken. Dat soms, als je eerst dacht, wat gaat het goed? Wat gaat het allemaal goed? Met jezelf, met je gezin, met de gemeente. Tjonge jongen, dat je al hele perspectieven ziet. En opeens verandert het. Niet van de een op de andere dag. Langzaamaan. Langzaamaan komt daar die bedreiging. Die doodsbedreiging. Wat nou? Oh, dan mag ik u zeggen. Ik moet het tegen mezelf ook zeggen. En daarom mag ik het ook tegen u zeggen. De Heer is zo dichtbij. Als u denkt dat de Heer nog nooit zo ver weg geweest is, als dat u denkt, dan is hij het dichtst erbij. Ik kan u daar niet mee helpen. Maar wij mogen wel uit de onderwijzing van het woord dat elkaar toeroepen. Als u denkt, hij komt niet, hij komt. Hij komt. Ik blijf de Heere verwachten, zingt de kerk. Mijn ziel wacht ongestoord. En dan opeens, daar gaat de zon op. Daar komt hij. Zo is nou het leven. Ook van Gods kerk vaak hier op aarde. Tijden dat je zegt, wat heeft de Heer zijn zegen en zijn goedheid bijzonder groot gemaakt. En voor je het weet zit je soms bij de pakken neer. Wat moet er nou terechtkomen van alles? Waar zal dat nou heen moeten? Loopt dan alles uit in de dood en in de ondergang? Zou de Gods beloftenissen eeuwig haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht. En dan opeens komt er weer een moment, al zien wij het geen eens, dan werd Mozes geboren. Daar begint God zijn hand reddend weer uit te steken naar het volk. Daarom zegt de dichter, houd aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. Amen.